december 2022 kreeg ik een auto-ongeluk en daardoor raakte ik in de ziektewet. Ik had een hersenschudding, een whiplash, een nek- en rugklachten. Uiteindelijk besloot de organisatie waarbij ik werkte dat ze de afdeling gingen stoppen waar ik werkte. In december 2023 heb ik mijn bedrijf ingeschreven. Uiteindelijk januari uit met 3 klanten door mond-tot-mond reclame. Groeide dat zeg maar verder tot in maart met 9 klanten. Dus uiteindelijk op 1 mei 2024 had ik nog steeds niet meer inkomstenbelasting gedaan. Toen dacht ik, oh shit. Dus heb ik overal nulletjes ingevuld en heb ik hem maar gewoon ingediend.
Dit is eigenlijk een standaard verhaal wat we vaak horen bij startende ondernemers. Ik ga voor mezelf beginnen. Ik ga het gewoon allemaal zelf doen. De andere kant van de medaille is wel dat we heel veel starters zien die na een jaar of 3, ja dan toch met de Albert Heijn tassen vol met nog dichtgeplakte enveloppen bij een boekhouder staan. En van ja, ik zie het echt niet meer zitten.
Welkom bij Groeivoer. Ik heb vandaag 2 gasten aan tafel. Om te beginnen Linda Jager. En Linda begon in 2023 haar bedrijf, Studio Linda. En ze gaat naar een nieuwe naam, die hoor je straks. En Linda helpt je bij je presence op social media. En in deze aflevering leer je onder andere hoe je daar meer structuur in aanbrengt en hoe je ook interactie hebt met mensen op social media. En naast Linda staat René van Iersel van de Belastingdienst, waarmee we deze aflevering maken. En we gaan het ook hebben over inkomstenbelasting. Want ja, als je geld gaat verdienen, dan moet je ook inkomstenbelasting doen. En ja, daar gaan we lekker verder induiken. Dus we hopen op een hele leerzame aflevering. Linda en René, van harte welkom bij de podcast.
Dankjewel.
Dankjewel.
We beginnen bij jou, Linda.
Ja.
Om van jou te leren.
Ja.
En nou, een van de problemen die ik bij ondernemers zie is dat ze heel wisselvallig zichtbaar zijn op social media. Dus als ze inspiratie hebben, dan zie je ze van alles tikken op LinkedIn en dan hoor je weer heel lang niks van ze. Dus dat is een probleem waarbij ik aan jou dacht. Maar misschien zijn er wel andere problemen die je oplost. Kun je dat eens uitleggen? Hoe help jij ondernemers?
Heel veel ondernemers zijn online op social media, posten wat, weten eigenlijk niet zo goed wat ze aan het doen zijn, weten eigenlijk niet zo goed hoe ze de ideale klant voor hun kunnen aanspreken en hoe ze de juiste sales of verkopen kunnen doen. En daarbij help ik hun door een beetje structuur aan te brengen. Onder andere door social media beheer bij hun uit te voeren, maar ook bijvoorbeeld te gaan focussen op een social strategie.
Ja. Want ik ken jou, we hebben elkaar een paar keer gesproken en dat viel me ook wel op van iemand die gewoon je social media berichten inplant, dat kan iedereen. Mm-hmm. Maar jij kijkt dus ook naar de strategie, zeg maar, het grotere plan daarachter.
Ja, zeker.
Jij had het ook over interactie, zeg maar. Dus je kan natuurlijk allerlei dingen posten op LinkedIn, hè? Dus een bericht van, oh, ik heb een nieuwe klant of ik ben nu hier bezig met een klus of weet ik veel wat. Maar je zei ook van, je moet ook interactie doen op LinkedIn of op Instagram bijvoorbeeld. Wat bedoel je daar dan mee? Wat moet je dan doen?
Ja, heel veel mensen zijn online, posten maar gewoon hun post en daarna gaan ze weer offline om verder aan hun bedrijf te werken. Mm-hmm. En dat is natuurlijk heel goed dat mensen aan hun bedrijf blijven werken, want dan blijf je jezelf ontwikkelen. Maar je moet ook online zijn om met je ideale klant in contact te blijven.
Okay.
Dus wanneer je iets post, kan je het wel blijven posten, maar zolang je andere mensen niet liked, andere mensen hun stories daar niet op reageert, op andere mensen hun posten niet reageert, blijf je bij die mensen naar beneden zakken in het algoritme. En eigenlijk wil je natuurlijk zo ver mogelijk omhoog komen te staan. Mm-hmm. Daarnaast kun je op LinkedIn ook veel met elkaar natuurlijk berichten, veel reacties plaatsen. En daardoor gaan mensen je ook zien en misschien bij andere mensen benoemen. Dus uiteindelijk gaat het als een soort van olievlek lopen en krijg je misschien daar uiteindelijk je ideale klant wel mee, zonder dat je heel veel moeite daarvoor hoeft te doen natuurlijk.
Ja, en als je geen zin, want het klinkt ook heel tijdrovend. Dan moet ik de hele dag op LinkedIn zitten en dan moet ik overal bereageren.
Ja.
Nou, ik reageer ook wel eens op dingen, maar soms doe ik dat om iemand te helpen. Zo van, ik zet er een berichtje onder om iemand extra bereik te geven.
Ja.
Maar vind jij dat je dit zelf moet doen of kan je het ook uitbesteden?
Ik zie je inderdaad vaak voorbij komen onder andermans berichtjes. Dus dat is leuk om te zien dat jij al engagement voor andere mensen ook en voor jezelf zeg maar doet. Je kan het aan iemand uitbesteden, dus bijvoorbeeld aan een social media beheerder. Omdat diegene daar veel tijd aan besteedt, kost dit ook vaak veel geld. Sommige mensen doen dit wel omdat het uiteindelijk wel klanten kan opleveren. Maar valkuil is daarvoor wel dat heel veel mensen Eigenlijk zelf niet meer in contact zijn met een ideale klant. Dus stel je voor, je komt elkaar tegen op een netwerkbijeenkomst en ik heb jou 6 keer gesproken via je direct message op Instagram, zeg maar, en je herkent mij niet, is dat eigenlijk best wel heel erg raar. En heeft je social media manager dus met mij gesproken over jouw aanbod. Dus dat is eigenlijk heel erg zonde, want wanneer je elkaar toch fysiek ziet, is dat vaak het moment wanneer je elkaar echt ontmoet en je koopt toch vaak bij een persoon in plaats van via een account.
Dus je moet het toch nog steeds persoonlijk houden.
Ja.
Even naar jou, René. Ik weet niet of je deze vraag kunt beantwoorden, maar is de Belastingdienst ook proactief op LinkedIn aan het reageren op mensen en engagement aan het zoeken met de doelgroep?
Nou, met name zenden. Hè. Alles wat wij in huis hebben waarmee we maar enigszins een ondernemer kunnen helpen. Dat plaatsen we ook zeker op social media, waaronder LinkedIn toch wel een van onze grootste platformen is. Zeker, ja. We doen gewoon lekker mee. Ja. Ja.
Is daar intern een beleid over dat jullie als adviseurs of experts ook deel moeten nemen aan LinkedIn en aan de discussie? Of is dat misschien een beetje een sidetrack, dit onderwerp? Maar
ja, dat ligt natuurlijk naast mijn terrein van de inkomstenbelasting. Dan heb je het echt over communicatie. En daar zit een heel apart team op binnen de Belastingdienst die dat goed in de gaten houdt. En daar waar we moeten zijn volgens hun, daar zijn we zeker ook op aanwezig. Ja, zonder meer.
We gaan zo in het verhaal van Linda ook duiken en over de inkomstenbelasting natuurlijk. Maar nog even om goed te begrijpen waar jij vandaan komt als ondernemer. Volgens mij voordat je dit bedrijf had, deed je iets heel anders, toch?
Ja, klopt. Ik werkte in de zorg.
Oké.
Ja.
En wat deed je dan precies?
Ik werkte met mensen met een lichtverstandsbeperking. Dat heb ik een tijdje gedaan en uiteindelijk de switch gemaakt naar de GGZ. Dus ik werkte op een behandelkliniek met jongeren met autisme. Ja.
Okay.
Dus dat is echt compleet iets anders dan wat ik nu doe. Ja. Ja.
En waarom heb je dat achtergelaten?
Ik zal het verhaal zo kort mogelijk proberen te houden. In december 2022 kreeg ik een auto-ongeluk en daardoor raakte ik in de ziektewet. Ik had een hersenschudding, een whiplash, een nek- en rugklachten en dat duurde best wel een hele lange tijd. Uiteindelijk besloot de organisatie waarbij ik werkte dat ze de afdeling gingen stoppen waar ik werkte. En toen was ik nog niet helemaal mee beter. Dus ik zou onderverdeeld worden in de organisatie en eigenlijk werden heel veel keuzes in die periode voor mij gemaakt in plaats van dat ik die keuzes zelf maakte. Dus ik dacht, ik ga even kijken wat ik eigenlijk wil gaan doen. En uiteindelijk ben ik op onderzoek uitgegaan en kwam ik bij een cursus terecht. Ja, ik heb een cursus gekocht in de digitale marketing. En ben ik dat gestart en heb ik daar 3,5 maand heel hard aan gewerkt om mijn bedrijf op te zetten. Om zoveel mogelijk informatie te vergaren, zoveel mogelijk filmpjes te kijken, zodat ik wist wat ik ongeveer moest gaan doen. En toen heb ik in januari 2024, of in ieder geval die maand ervoor, mijn baan opgezegd en ben ik gestart met ondernemen met 0 klanten. Dus dat.
Wow.
Ja.
Vond je het spannend? Of hoe heb je die fase ervaren, die periode?
Ja, het voelde heel spannend, omdat je eigenlijk niet weet of je inkomsten gaat krijgen. Maar het voelde ook heel bevrijdend, omdat in dat jaar ervoor had natuurlijk heel veel mensen hadden keuzes voor mij gemaakt en met hoeveel uur ik moest werken, wat ik wel of niet kon doen, et cetera. Dus nu voelde het heel bevrijdend om weer zelf keuzes te gaan maken en ook zelf te bepalen met wie ik ga werken, welke diensten ik ga leveren. Noem het maar op eigenlijk. Ja. Ja.
Waar sta je nu, zeg maar? Je hebt misschien een bepaald doel in je hoofd. Hoe ver ben je, zeg maar, in jouw soort van masterplan?
Redelijk.
Want je begon met 0 klanten. Hoeveel heb je er dan nu, zeg maar? En waar wil je naartoe? Heb je een soort van overzichtsfoto?
Januari 2024 dus 0 klanten. Uiteindelijk januari uit met 3 klanten. En dat groeide door mond tot mond reclame. Ik zeg het altijd verkeerd. Mond tot mond reclame.
Knap zou altijd, ik ook
groeide dat zeg maar verder tot in maart met 9 klanten. Dus toen dacht ik, oké, het gaat op zich soepel. Maar niet alle klanten die ik heb zijn mijn ideale klant. Nou, daar kwamen we gaandeweg achter. Dus dan laat je weer wat mensen achter. En wat mensen blijven hangen. En daardoor ben ik mezelf steeds verder gaan ontwikkelen en sta ik nu op een punt dat het eigenlijk heel goed loopt en dat ik mijn bedrijf aan het herinrichten ben.
Ja, maar ja. Je wil groter, je gaat opschalen. Daar gaan we straks nog even naartoe. Dus wat zijn je toekomstplannen?
Ja.
We staan hier natuurlijk ook met iemand van de Belastingdienst. Wat was het eerste moment waarop jij in aanraking kwam met de Belastingdienst?
Ja, dat is wel al een aantal jaren geleden. Gewoon als in mijn privé leven, toen ik ging werken en je wordt 18 en dan moet je je eigen inkomstenbelasting gaan doen. Nou, dan is het eigenlijk nog best wel simpel, want het wordt voor je ingevuld en je moet cijfertjes controleren en dan gaat het eigenlijk best wel prima.
En dan krijg je meestal geld terug, denk ik.
Nou, soms wel. Mee. Ja, okay. Soms wel, maar het waren geen grote bedragen, nee, jammer, nee. Hè? Ja. dus dat was mijn... Ja, eerste aanraking met de Belastingdienst. Ja, en ik kende het van... Mijn moeder werkt toevallig ook bij de Belastingdienst.
Okay.
Dus ik was wel eens in het belastingkantoor in Emmen geweest. Tussen alle hoge pietjes, zeg maar. Dus dat vond ik altijd wel spannend. Ja.
Okay. Weet jij nog waarom je ooit bent gaan ondernemen? Voor mij was de reden simpel. Ik was te eigenwijs om voor een baas te werken en ik wilde graag vrij zijn. Maar toen ik een tijdje bezig was, ontdekte ik al snel dat je een groot stuk van je vrijheid inlevert omdat je wordt opgeslokt door allerlei randzaken. En dus moet je zorgen dat je je vrijheid terugverovert. En ik doe dat door het bouwen van systemen en processen. En daar gebruik ik Teamleader voor. Teamleader is een softwarepakket waarin ik alles van mijn bedrijf vastleg. Klanten, offertes, facturen, maar ik bouw er ook processen in. En dat zorgt ervoor dat ik weer meer vrijheid heb als ondernemer. Als jij ook meer vrijheid wil en terug wil naar waarom je ooit bent gaan ondernemen, ga dan even naar teamleader.nl/groeivoer en sluit vandaag nog een gratis proefversie af. En je eerste aanraking met de Belastingdienst zakelijk, hoe was dat dan, zeg maar? Want op een gegeven moment ging je ondernemen en...
Ja, zakelijk iets lastiger. Ja, want ik had ervoor gekozen, want ik had iemand gesproken en die zei, nou, btw-aangifte is niet zo moeilijk, inkomstenbelasting is niet zo moeilijk, dus ik doe dat zelf. Toen dacht ik, nou, dan kan ik dat ook zelf. Mm-hmm. De eerste btw-aangifte ging op zich nog best wel oké, maar toen de inkomstenbelasting er was, dat ging iets minder, als in vorig jaar. Dat ging iets minder.
Wat ging er iets meer? Kun je daar wat concreet over zijn? Of wat is er gebeurd? Waar liep je tegenaan?
Ja, in december 2023, 27 december 2023, heb ik mijn bedrijf ingeschreven. Mm-hmm. Omdat ik niet meer kon wachten tot 1 januari. En ik kon ook niet meer wachten om een nieuwe laptop aan te schaffen. Want de laptop waarmee ik werkte, die was heel erg aan vervanging nodig. Die was aan vervanging toe. Dus ik heb mezelf ingeschreven en daarna kwam de inkomstenbelasting en toen dacht ik, ja, die hoort nu bij 2023. Mm-hmm. Dat moet ik nu op een of andere manier gaan invullen, maar hoe ga ik dat dan invullen? En ik had van mensen horen zeggen dat je een heel deel van van die laptop kon terugvragen als investering, een procent er daarvan. Dus ik dacht, dat moet ik gaan uitzoeken, want dan krijg ik daarvan wat terug. Dus misschien is dat handig als ik dat ga uitzoeken. En daar heb ik geen hulp bij gevraagd. Dus uiteindelijk op 1 mei 2024 had ik nog steeds niet mijn inkomstenbelasting gedaan. Toen dacht ik, oh shit, ik had hem al moeten doen, dus laat ik uitstel aanvragen. En op 31 augustus, voor de dag voor 1 september, wist ik nog steeds niet hoe het moest. Dus heb ik overal nulletjes ingevuld en heb ik hem maar gewoon ingediend.
Okay, ja, hier moet jij op reageren, René, want dit is jouw materie.
Ja, ik zit te denken van, ja, waar moet ik beginnen met zo'n verhaal?
Is je verhaal af? Of, want hoe liep het af, zeg maar?
Hoe het nu uiteindelijk is afgelopen is dat het mijn investeringsgeld, dat die procenten, die heb ik dus nooit teruggevraagd. Ik heb hem gewoon maar ingediend. En nou dacht ik toch, oh shit, nou mis ik, startersaftrek een jaar misschien wel. Mm-hmm. Dus nu heb ik hem weer opnieuw aangepast en weer ingediend naar bijverdiensten volgens mij.
Dit is een mooie case. Dus,
ja, dit is eigenlijk een standaard verhaal wat we vaak horen bij startende ondernemers. Hè. Het verhaal wat je net hebt verteld, dat herken ik. Hè. Ik ga voor mezelf beginnen. Ik ga het gewoon allemaal zelf doen. De andere kant van de medaille is wel dat we heel veel starters zien die na een jaar of 3, ja, dan toch met de Albert Heijn tassen vol met nog dichtgeplakte enveloppen bij een boekhouder staan. En van ja, ik zie het echt niet meer zitten. Maar jij bent er heel vlug bij, want ik heb begrepen dat je inmiddels hulp hebt voor het doen van aangifte.
Klopt.
Je gaf zelf al aan, ja, dan moet ik dat aangeven als bijverdiensten. En toen ik jouw verhaal eens hoorde, denk ik inderdaad dat in dat beginstadium, als je nog maar een aantal klanten hebt, waarbij je eigenlijk nog niet in je levensonderhoud kan voorzien met de verdiensten die je hebt, zo'n startfase zien we eigenlijk altijd dat ondanks het feit dat je bent ingeschreven bij een Kamer van Koophandel, dat je voor de inkomstenbelasting in die beginperiode nog niet als een volwaardig ondernemer voor de inkomstenbelasting wordt gezien. Dat betekent natuurlijk niet dat je dan dus ook geen aangifte hoeft te doen over die inkomsten. Maar dan geef je dat aan als bijverdienste in de categorie inkomsten uit overige werkzaamheden. Wat je wel mist zijn de ondernemersaftrekken. Maar als ik jouw verhaal zo hoor, als je daar 2-3 jaar verder bent, ja, dan vul jij toch echt wel in op dat aangiftebiljet. Ik ben echt nu wel ondernemer voor de inkomstenbelasting. Hè? Want ik heb de ondernemerscheck gedaan. Misschien heb je die wel eens gedaan of naar gekeken. Dan krijg je dus een indicatie aan de hand van jouw situatie hoe je die aangifte inkomstenbelasting moet invullen.
Okay.
Als ondernemer, dus winst uit onderneming met allerlei extra ondernemers aftrekken. Of word ik nog gezien als iemand die bijverdiensten heeft, waardoor ik die inkomsten als inkomst uit overige werkzaamheden moet aangeven.
Ja.
Dat, ja. Okay. Maar het is, ja, je bent een standaard startende ondernemer. Ik vind dat wel. Je hebt het goed uitgezocht deze keer.
Ja, dank je. Want jij zei van, ik ging van alles lezen. Ik ging onderzoek doen. Ik ging mij echt goed voorbereiden met ondernemerschap.
Ja.
Ben je destijds ook bijvoorbeeld bij zo'n webinar geweest van de Belastingdienst? Of,
ik heb me een paar keer aangemeld.
Okay. Maar niet
deelgenomen.
Oh, ja.
Okay. Had ik wel moeten doen. Dus
je kan tot een jaar terugkijken, hè, als je bent aangemeld. Mag ik heel kort erop
inhaken? Ja, tuurlijk.
Want dat zijn natuurlijk wel zaken. We weten dat heel veel startende ondernemers willen het allemaal zelf proberen. En dan vinden wij dat we ook die hulp moeten bieden. Hè? Als het gaat om invullen van de aangifte inkomstenbelasting, daar hebben we een prachtig webinar voor. Laten we aan de hand van een aantal voorbeelden zien. Iemand die in loondienst is met bijverdiensten, maar ook iemand die een volwaardig ondernemer is, hoe je dan zo'n aangifte inkomstenbelasting moet invullen. Die doelstelling is wel tweeledig. De eerste is behulpzaam zijn voor die ondernemer die het zelf wil doen. Maar ook aan de andere kant bewust laten worden van, oeps, dit is best wel ingewikkeld. Zeker als ik een echte ondernemer ben voor de inkomstenbelasting. Ze hebben het over een kapitaalsvergelijking die ik moet maken. Ik moet mijn balansgegevens, ik besteed het toch maar liever uit aan een fiscaal dienstverlener, een boekhouder of een adviseur. Dat is ook de intentie die we hebben.
Dus dat adviseren, ja, jullie mogen dan niet adviseren
niet, maar we informeren en dan komt de ondernemer zelf al tot de conclusie, nou, dit kan ik wel zelf, of ik ga toch maar beter naar een adviseur daarvoor.
Ja.
Dat is een beetje het insteek hoor, van het webinar ook.
Ja, misschien, want ik dacht ook van zelfkennis is denk ik ook heel belangrijk als ondernemer. Dus ik weet bijvoorbeeld van mezelf dat ik hier geen talent voor heb. Mijn vrouw die heeft dat bijvoorbeeld wel. Die kan echt, administratief wonder. Die kan echt lezen en schrijven met dit soort dingen. Dus ik weet van mezelf van, hey, dit moet je mij niet laten doen. Dus ik heb heel snel ook altijd hulp gezocht. Dus ik zocht altijd iemand die dit soort dingen voor mij kon doen.
Ja.
Maar er zijn misschien ook ondernemers die dit wel heel goed kunnen. Waar schaar jij jezelf? Zit je er tussenin of zo? Of hoe,
ja, een klein beetje er tussenin, denk ik. De BTW-aangifte gaat me enigszins goed af.
Mm-hmm.
Vaak 1 à 2 vragen waarvan ik denk, ja, hier kom ik net niet helemaal uit. Is het nou BTW-vraagstel, BTW-verlegd, of moet ik hier wel iets over betalen? En hoeveel procent, zeg maar?
Mm-hmm.
De inkomstenbelasting, ja, dat is echt een no-go voor mij. Okay. Alle dingen die ik moest aanleveren aan mijn boekhouder, dus ook dit jaar, zoals ook heel random, gewoon procenten van je elektra wat je kan aftrekken natuurlijk, omdat je die zakelijk hebt gebruikt, of je kilometers, je urenregistratie, of ik een voorlopige aanslag had gedaan, nou, crediteuren, debiteur, geen idee wat die woorden ook soort van betekenen. Ja. Dus ja, dit is niet mijn vakgebied en is ook nooit mijn vakgebied geweest. Dus ben blij dat ik het nu heb uitbesteed.
Ja.
Ja.
Vind je ook dat je het, dat vind ik altijd een vraag van, moet je het wel zelf snappen, René? Of heb je zoiets van, gooi het lekker over de schutting bij je dienstverlener?
Nee, het is zo dat wij altijd zeggen van, we vinden het een goede zaak, net wat jij zegt van, joh, de BTW, dat kan ik zelf. En vaak met behulp van een dienstverlener, als die het een paar keer voor heeft gedaan, dan is het in veel gevallen zelf te doen. Zo'n aangifte inkomstenbelasting, als je het echt daar moeite mee hebt, dan zou ik het inderdaad adviseren, besteed het uit. Op jouw tweede vraag terug te komen, wij vertellen altijd de startende ondernemer, als je gaat werken met een fiscaal dienstverlener, die ook mee kan kijken in eventueel een online boekhoudprogramma, zorg ervoor als ondernemer dat je weet wat die fiscaal dienstverlener doet voor jou, maar zorg er ook voor dat die fiscaal dienstverlener weet wat jij nou precies doet. Het zal echt de laatste niet zijn waarbij ik op bezoek kom bij een boekhouder en ik vraag gewoon van wat doet die ondernemer dan? Dat hij het eigenlijk niet weet.
Idee.
Ja, dat is natuurlijk geen goede verhouding.
En waarom weten ze dat niet dan?
Ja, die hebben waarschijnlijk heel veel klanten. En het enige waar ze mee bezig zijn met de cijfertjes. Maar die houden geen rekening mee met van wat is de strategie van de ondernemer die erachter zit. Waar willen ze naartoe? En dat soort zaken allemaal. En dat is toch wel heel belangrijk.
Ja, en is er een soort keurmerk of zo? Of hoe selecteer je dan, misschien ook wel interessant te weten hoe jij dat zo'n persoon geselecteerd hebt, maar hoe weet ik of iemand betrouwbaar of kundig is?
Ja.
Wat denk je, ja? Hoe heb jij het gedaan?
Hoe ik het heb gedaan is dat een andere collega ondernemer heeft, Admini Semi heet ze, heeft Semi aangeraden aan mij. Hun hadden een keer koffie gedronken en ze zei, nou, zij is ook een startende ondernemer, werkt al wel jaren voor een accountantbureau en weet heel veel van belastingdienst, btw, noem het maar op, boekhouding af.
Ja.
Dus misschien zijn jullie een goede match voor elkaar. En toen zijn we gaan koffie drinken, nog een keer gaan koffie drinken en toen dacht ik, nou, dit kan wel een goede match zijn. Want ik heb gewoon iemand nodig die in Jip en Janneke taal me uitlegt wat ik precies moet doen. En me eigenlijk gewoon helemaal er ook in meeneemt. Dus die me belt en zegt, oké, ik heb deze dingen van je nodig. Dus bijvoorbeeld mijn privérekeningen en daar een heel ding van, een heel overzicht van, hoe moet ik dat doen? Ja, je moet me echt een beetje aan de hand meenemen. Want het is echt niet my cup of tea, zeg maar. Nee.
Maar dat is precies wat wij ook vaak zeggen. Natuurlijk krijgen we die vraag vaak gesteld van, u weet vast wel een aantal boekhouders die goed zijn en boekhouders waar we niet naartoe moeten bellen. Ja, dat is zo. Maar ja, namen noemen doen we als Belastingdienst natuurlijk niet. Is ook helemaal niet nodig. Maar wat we dan wel zeggen, precies wat jij zegt, kijk nou eens in je omgeving. Hè. Vrienden en kennissen die een eigen onderneming hebben, die gebruik maken van een boekhouder of een adviseur. Vraag, bevalt dat? Zeker die al een aantal jaren daarmee samenwerken. En ga gewoon met zijn adviseur om de tafel zitten. Wat kan die adviseur voor jou betekenen? Wat kan ik eventueel zelf doen? Wat zijn de kosten? Ook zo'n punt.
Niet
ga niet naar een adviseur, want die kost me veel te veel. Ik denk dat een goede adviseur jou meer geld oplevert dan dat die jou kost, in veel gevallen.
Ja, is daar iets over te zeggen wat zo iemand kost? Is dat €1.000 per jaar of zo?
Weet ik niet. Nee, dat is heel verschillend. En dat hangt ook af van de grootte van je onderneming.
Zeker, ja.
Wat weet jij wat je betaalt? Ongeveer per jaar?
Volgens mij betaal ik voor de btw-aangifte, of nee, voor de inkomstenbelasting betaal ik €100 volgens mij, exclusief btw. En verder heb ik een strippenkaartje bij haar afgenomen met wat uren. Dus als ik een vraag heb en zij had het dan van die uren
af. Een strippenkaart, ja.
Ja, dus net zoals met je dat je vroeger met de bus ging.
Zeker, ja.
Dus op die manier werken we eigenlijk samen. En zij heeft wel een maandpakket aan me voorgesteld. Maar op dat moment dacht ik, ja, het gaat eigenlijk nog best wel super. In een ochtend kan ik mijn eigen btw-aangifte doen. Dus waarom zou ik per maand een bedrag daarvoor gaan betalen? Dus daarvoor nog niet gekozen. Maar stel je voor, ik vind het straks echt niet meer leuk om te doen. Dan ga ik misschien wel een keer uitbesteden. Ja.
Dat is ook mooi wat je zegt. Hè? Stel dat ik het eigenlijk niet meer leuk vind om te doen. Een ondernemer vindt ondernemer leuk. En bijhouden van de administratie en belastingzaken, ja, dat staat meestal niet als prioriteit bovenaan het lijstje. En ik denk ook, besteed die tijd aan een ondernemen in plaats van dat je je gaat verdiepen in hoe moet ik zo'n aangifte invullen. Besteed dat dan uit.
Ja, helemaal eens. We gaan nog wat dieper inzoomen op inkomstenbelasting.
Ja, is goed.
Ik zou je eigenlijk bijna kunnen vragen, geef een masterclass. Want dat doen jullie in die webinars ook natuurlijk, alle kennis delen.
Ja.
Maar waar beginnen we? Misschien even op het instapniveau.
Ja.
Wat moet ik hier van weten als ondernemer?
Ja, we beginnen altijd het verschil uit te leggen tussen de btw en de inkomstenbelasting. Waarbij we voor de inkomstenbelasting altijd melden van, joh, het resultaat wat je hebt behaald met de activiteiten die je als zelfstandige hebt verricht, dat geef je aan als inkomen op je aangifte inkomstenbelasting. Daarover ben je belasting verschuldigd. Twee dingen die heel belangrijk daarbij zijn, zeker voor de startende ondernemer. Je krijgt een van de eerste vragen die gesteld wordt, ben je ondernemer? Nou, iedereen zegt natuurlijk ja. En de volgende vraag is, maar ben je ook ondernemer voor de inkomstenbelasting? En dan zie je al vaak die, inderdaad, men gaat
fronsen.
Ja, wel of niet. Doe dan die ondernemerscheck die wij hebben, hè, die je kan raadplegen via belastingdienst.nl/startjes. Dan kom je vanzelf op weer een aparte site van de Belastingdienst, speciaal voor startende ondernemers. En daar kun je die ondernemerscheck doen. Dan krijg je een goede indicatie van, joh, ik doe dit als bijverdienst, ik geef het aan als inkomsten uit overige werkzaamheden. Ja. Of ik ben de ondernemer en ik geef het aan als winst uit onderneming. Dus nogmaals, belangrijk om te weten dat je over je winst, daar betaal je inkomstenbelasting over.
Oké. Okay. Zijn er situaties waarin je te veel belasting betaalt?
Ongetwijfeld. Maar dan denk ik dat dat met name ziet op ondernemers die niet voldoende op de hoogte zijn van allerlei fiscale aftrekposten. De ondernemers aftrekken. Ik hoorde jou al net iets vertellen van, ja, mijn laptop. Ik had iets gehoord, iets over investeringsaftrek. Heb ik daar recht op, ja of nee? Als je het niet weet, ja, dan vergeet je het. Dan zou zomaar 28% van de aanschafwaarde zou niet in aftrek brengen. Niet gesteld dat bij u überhaupt dat bij een laptop altijd in aanmerking komt voor de investeringsaftrek, want dat hangt weer af van de aanschafwaarde en dergelijke. Ja. Maar dat soort zaken is belangrijk dat je dat natuurlijk wel weet.
Ja. En dat is altijd ergens terug te vinden, zeg maar, voor de zelfaangevers?
Zeker. Nou ja, kijk, wat ik net aanhaalde, die speciale site die er is voor starters. En dan een link via belastingdienst.nl/starters kom je daar ook op. Daarin wordt aangegeven welke belangrijke zaken er zijn in je voorbereidende fase. De fase dat je net gestart bent en in de fase daarna. En dat wordt in heldere taal uitgewerkt en beschreven aan welke verplichtingen je moet onthouden, maar met name ook welke rechten heb je en onder welke voorwaarden. En dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. Ja. We hebben veel belasting betalen, dat willen alle ondernemers, maar te veel belasting betalen niet.
Nee, jammer hè. Kan je ook te weinig belasting betalen?
Ik denk dat er best wel ondernemers zijn die te weinig belasting betalen. Meestal kom je dan in een situatie terecht dat er kosten opgevoerd worden die niet zakelijk zijn. Ik zie jou denken, ja, dat doen ze zeker bewust. Kan.
Maar ik had hier opgeschreven dat onwetend of opzettelijk. Hè? Dus dat zijn twee verschillende. Maar wat zijn daar voorbeelden van?
Nou ja, wat best wel speelt, wat we veel tegenkomen, en dan hebben we het echt over onwetendheid. Dus vanuit onwetendheid dat je te hoge kostenpost hebt opgevoerd, is bijvoorbeeld het feit dat iemand start een eenmanszaak. En die denkt van, nou, ik ga het allemaal goed regelen. Iedere maand een vast bedrag, stel 2000 euro, boek ik over van mijn zakelijke rekening naar mijn privérekening. Want dat is mijn salaris. Nou, als je een eenmanszaak hebt, heb je geen salaris. Alles wat je uit je zaak opneemt, is een privéopname. En dat betekent dus dat die kosten, dat zijn geen kosten, dat zijn geen zakelijke kosten. De winst, hè, de omzet, minus zakelijke kosten, dat is belast. En wat je verder doet met die winst, dat is aan jou. Het zou wat zijn, hè? Als je 40.000 euro winst hebt behaald met je onderneming, maar je hebt er ook 40.000 euro van naar je privérekening gestort, zou ik zeggen, ik heb geen winst gehaald en zo werkt het niet. Maar dat is wel een fout die...
Maar dat is meer onwetendheid dan, denk ik?
Ja, zeker. Dat is onwetendheid, ja.
En opzettelijk?
Ja, opzettelijk. Ja, je komt van alles tegen, hè? Ik heb jaren in de controle gezeten.
Even een paar smakelijke...
Smakelijke? Verhalen. Nou, die me altijd wel te binnen schiet, is het feit dat was ook een startende ondernemer, was een hovenier. En we kwamen daar en we zagen dat hij al gelijk in het eerste kwartaal voor de BTW een hoge aftrekpost had. En die had inderdaad aanschafkosten van een televisie in aftrek gebracht. En dan moet je echt denken, wat was het, 5.000, 6.000 euro. Echt een gigantisch apparaat. We zaten bij die man, een tv hing in de woonkamer. We vroegen heel voorzichtig van, joh, wat is nou het zakelijke karakter van die televisie? Hij zei, nou, iedere zaterdagmiddag volg ik een tuinprogramma. Een beetje op de hoogte. Nou, het ging ons net te ver.
Wel creatief.
Ja, hij was heel. Ja, maar ondernemers zijn creatief, hè? Dus ja. En zo zijn er nog tal van andere voorbeelden ook. Maar goed.
Ja. En hoe kijk je daar naar? Word je dan toch een beetje boos, zeg maar?
Nee.
Of hoe zit je erin?
Nee, boos word ik nooit. Hm. Nee, het is. Kijk, je moet altijd heel veel. Ik heb wel geleerd in al die jaren, je moet heel voorzichtig zijn. Hè? Want mensen kunnen altijd een verklaring hebben waar jij van tevoren niet aan hebt gedacht. Het is nou ja, het voorbeeld van die hovenier. Natuurlijk heb ik niet gelijk gezegd van, hey, dat is hem en dat kan niet. Nee, eerst is dat toevallig? Ja, dat is hem. En die man begon er heel trots te vertellen van, mooi hè, zo groot en mooi beeld. En liet hem nog zien hoe dat werkte. Nou, en dan komt vanzelf het gesprek van, goh, wat is nou precies het zakelijke karakter? En dan, hij is ook verder niet in bezwaar gekomen. Hij snapte het, maar ja, hij denkt, ja, als er maar iets zakelijk is, dan is het aftrekbaar. Ondernemers onderling, ja, mag ik de term gebruiken, maken elkaar ook vaak gek, hè?
Oké, wat dan?
Bijvoorbeeld met aftrekbare kosten. Huur, dat moet je gewoon doen. Zien ze niet, dit en dat. Ja, misschien zien we het vaak niet, maar zou niet... niet fijn zijn als we het wel zien en we zien dat je dat ieder jaar doet en dat tot 5 jaar terug.
Ja. Wat zijn dan de consequenties?
Tot 5 jaar terug kunnen we natuurlijk een navorderingsaanslag eventueel opleggen over correcties die gemaakt worden. Er kunnen boetes in het spel komen. Daar zit je niet op te wachten. Dat moet je gewoon zien te voorkomen. Ik moet wel zeggen, die verhalen hoor ik op een verjaardag nooit hoor.
Hm. Maar... dat is dan weer niet cool om door te vertellen waarschijnlijk?
Nee, waarschijnlijk niet.
Ja. En ben jij een beetje braaf, Linda, met je... administratie en je aangiftes?
Ik denk het wel eigenlijk.
Dat is een beetje een verkeerde plek om het te vragen misschien. Ja. Maar,
ben je wel eens
in de verleiding geweest? Want ik heb wel eens gedacht van... oh ja, als ik nou een personal trainer wil inhuren... dus om een beetje fitness te doen... maar dan ga ik dat als mental coaching ga ik dat laten factureren. Dat soort dingen denk je wel eens van... Oh ja, kan ik toch een beetje smokkelen?
Mm-hmm. Ja, dat je hem op de zakelijke kosten zet,
ja,
zeg maar.
Heb jij dat wel eens gehad, die verleiding? Je hoeft niet te zeggen of je het gedaan hebt of niet. Maar...
ja, verleiding wel eens gehad. Mm-hmm. Ja. Niet ondergaan.
Nee.
Soms ook wel dat ik denk... ja, zoals laatst ging ik een koptelefoon kopen... want mijne was stuk gegaan en ik gebruik hem en zakelijk... om te bellen, om te werken, weet ik het wat allemaal. En in de sportschool. Dus dan gebruik je een 50-50. En dan denk je, ja, ga ik hem nu zakelijk bestellen of privé bestellen?
Wat heb je gedaan?
Ik heb hem zakelijk besteld.
Nee, maar dat is leuk dat je dit zegt. Want er zijn natuurlijk heel veel kosten. We hebben het, ja, het is zakelijk of het is privé. Er zijn heel veel kosten die hebben een gemengd karakter.
Ja.
De auto bijvoorbeeld is bij uitstek natuurlijk. De koptelefoon, als je hem zakelijk gebruikt... maar ook voor privédoeleinden. En je hebt bij benadering een juiste verdeling gemaakt van... nou, het is echt wel 50-50. De helft van de kosten is zakelijk aftrekbaar.
Ja.
Oké, telefoonabonnement voor je mobiel. Hoe ga je dat dan administreren? Want dat is natuurlijk heel ingewikkeld.
Waarom is dat ingewikkeld?
Nou, ik zou niet de uren gaan tellen van... ja, nee, ik heb hem gisteren 2 uur opgehad privé. En,
bij benadering?
Ja, oké.
Je moet een redelijke benadering hebben. Ja. En als je die verhouding op die manier toepast... en stel, ik kom een keer bij jou op bezoek en ik zie dat... dan vraag ik, hoe is die verdeling tot stand gekomen? Nou, dan heb je daar een verklaring voor. Ik zeg nu 50-50, maar misschien is het wel 30%, 70%.
Ja. We gaan naar de do's en don'ts als het gaat om inkomstenbelasting. Wil je nog eens een soort van samenvatting geven van... wat zijn de belangrijkste aandachtspunten hierbij? En wat moet je wel doen en wat moet je vooral niet doen?
Ja, wat je in ieder geval wel moet doen, is in ieder geval de blauwe envelop openmaken. Hè, dat is misschien een beetje een inkoppertje. Maar ja, we komen toch nog vaak bij ondernemers. En die zitten dan in zwaar weer. Er is van alles gebeurd. Trekken de la open en daar liggen gewoon nog een stapel dichtgeplakte enveloppen. Ziet dat te voorkomen. Zoek in ieder geval tijdig hulp als je het niet meer zie zitten. Ja, wij zeggen altijd, en dan hebben we het over inkomstenbelasting en de BTW, doe altijd tijdig aangifte. Ook al heb je weinig omzet behaald, altijd aangifte doen, zowel voor de inkomstenbelasting als de BTW.
Oké, wat moet je vooral niet doen?
Ja, ik denk zeker in dit kader, omdat we hier staan en naar jouw verhaal hebben geluisterd, denk ik dat je met name als startende ondernemer, je tijd vooral nuttig moet besteden en dat is ondernemen. En als je onnodig veel tijd gaat besteden, ik heb het net ook al verteld, aan het bijhouden van je administratie en het doen van aangifte waar je eigenlijk constant met je vingers in het haar zit, ziet dat te voorkomen en zoek gewoon hulp daarvoor. Het bespaart je heel veel tijd, spaarzame tijd die je beter kan besteden aan ondernemen.
Ja, lijkt me een hele wijze les inderdaad. Linda, we gaan naar jou, want we sluiten af met nog een stukje over ondernemerschap.
Ja.
En waar ik heel, heel benieuwd naar ben, is wat jij tot nu toe, want je bent natuurlijk nog niet super lang bezig, maar je bent al wel weer even onderweg. Is er een les of een inzicht die jij zou willen meegeven aan de luisteraars? Wat heb je geleerd?
Netwerken. Ja, dat is toch wel een van de belangrijkste dingen. In het begin dacht ik, ja, wat moet ik met al die meningen van andere ondernemers? Maar eigenlijk zijn ze toch wel heel erg handig. En ook zoals bij inkomstenbelasting, BTW-aangifte, noem het maar op. Met zulke soort zakelijke dingen is het soms wel heel erg fijn om de juiste mensen om je heen te hebben om toch even te kunnen sparren. Netwerken doe ik niet voor om klanten te halen, helemaal niet. Maar eigenlijk juist om connecties en zo aan te gaan. een aantal mensen afgelopen jaar ontmoet die ook mij onder hun vleugels hebben genomen, waardoor mijn bedrijf voor mijn gevoel keer 10 is gegaan, ondanks dat ik dat nog steeds zelf doe. Hun motiveren me elke dag daarin, zeg maar, dus dat is heel fijn. Ja, dus echt netwerken.
Ja, de juiste mensen om je heen.
Ja.
Kunnen dus mensen van de Belastingdienst zijn, maar ook gewoon op alle terreinen zoek de juiste mensen om je heen.
Ja.
Is er een boek wat jij gelezen hebt, of het kan ook een video, een film of een podcast zijn, maar is er een bron die jij iedereen aan zou raden?
Ik heb vorig jaar veel geluisterd naar de podcast How I Get the Job Done. Volgens mij heet die zo. Dat is een podcast van Anna Nouzin en twee grote ondernemers in ieder geval in Amsterdam. En zij nodigen ook andere grote vrouwelijke ondernemers uit om met hun te gaan praten en over hun bedrijf te gaan praten. Spreken bijvoorbeeld ook een half uur over netwerken, over dingen waar ze tegen in hun bedrijf aanlopen.
Ja.
Ja, het is wel, daar heb ik wel veel inspiratie uit kunnen halen. En ook hoe verdoe je niet je tijd aan iemand waarmee je toch niet verder gaat komen en hoe kan je dat netjes dan afsluiten? Gewoon zulke soort kleine dingetjes in plaats van dan op dat moment people to please, zeg maar. Dus die podcast heeft me wel verder gebracht. Ja, lezen zou ik meer moeten doen, maar daar heb ik te weinig tijd voor op het moment. Dat is echt, echt wel jammer.
Ja, maar misschien, want iedereen, of tenminste in de ondernemersbubbel, is lezen ook. Iedereen die doet stoer van, ik heb zoveel boeken gelezen, nu weer dit, nu weer dat. Maar misschien werkt een podcast voor sommige mensen ook veel beter. Dat je gewoon lekker kan luisteren. Je hoeft niet de hele tijd stil te zitten. Dat is een leuke tip. Gaan we ook in de show notes opnemen. Laatste vraag aan jou. En dan sluiten we af met jou, René. Want je zei, je gaat opschalen. Je gaat groter worden. Er komt een nieuwe naam.
Ja, klopt.
Heel kort misschien even een tipje van de sluier. Dus je hoeft niet je hele plannen al te ontvouwen. Maar wat ga je ongeveer doen?
Heel spannend om te delen, want ik heb het eigenlijk nog met heel weinig mensen gedeeld.
Yeah.
Dus het is een soort van primeurtje, ja. Studio Linda gaat dit jaar ergens, ik weet nog niet helemaal wanneer het gelanceerd gaat worden, maar dit jaar ergens gaat het soort van weg. Dus het voelt alsof mijn kindje weg gaat doen, dus dat is wel heel erg zonde. En het gaat de Jagersclub heten. En waarom het de Jagersclub gaat heten is omdat ik vier nieuwe producten of vier dingen aan het bedenken ben, waardoor ik ondernemers nog verder kan helpen met hun social media. Bijvoorbeeld door de social analyse met een brainstorm sessie. Dus waar sta je nu? Hoe kunnen we verder? En welke tips en tricks kan ik je daarvoor geven? Social strategie. Dus hoe trek je de juiste klant aan door een strategie in je socials in te brengen? Social beheer. En daarom gaat het dus de Jagersclub heten, omdat de social beheer kan aan mij uitbesteed worden, maar ook aan mensen die ik ga toevoegen aan mijn club. Dus experts die bijvoorbeeld in Pinterest of in YouTube of in Snapchat gespecialiseerd zijn. Zelf ben ik namelijk gespecialiseerd in Meta, dus Instagram en Facebook. En LinkedIn en het adverteren daarop. Dus het is handig om wat andere mensen, zeg maar, om je heen te hebben, zodat je mensen aan elkaar kan matchen eigenlijk.
Ja. En jij bent de spil en jij het jager. Dus het is jij plus de hele club daaromheen.
Ja.
Cool.
Ja, en uiteindelijk als mensen dus toch beslissen om het zelf te blijven doen en zichzelf wel verder willen ontwikkelen, ga ik social trainingen en social workshop aanbieden. Zodat je in een dagdeel eigenlijk heel veel ins en outs kan leren en zelf daarmee verder kan. Ja.
Ik hoop dat je heel groot gaat worden.
Ja,
dan ga je heel veel inkomstenbelasting betalen. Dat is dan weer goed voor de gemeenschap. Dus succes daarbij.
Dankjewel.
Laatste vraag is voor jou, René. Want jij hebt natuurlijk ook al heel veel ondernemers voorbij zien komen in je lange carrière. Is er nou een ondernemersadvies, en daar sluiten we dan mee af, wat jij nog mee wil geven?
Mijn visie richt zich met name op startende ondernemers. En daarbij is eigenlijk één slogan altijd bepalend. Een goed begin is het halve werk. En daar bedoelen we mee, bereid je heel goed voor op het ondernemen. Denk niet van, ik begin gewoon en ik zie wel wat er op me afkomt. Zeker als het gaat om belastingzaken. Het hoeft allemaal helemaal niet ingewikkeld te zijn. Maar verdiep je eventjes in de meest essentiële zaken waar je mee te maken krijgt. En eigenlijk, en dat nou spreek ik echt de woorden uit van veel starters die ik tegenkom, eigenlijk viel het eigenlijk best wel mee. Als je een goede keuze hebt gemaakt, ik doe het zelf, kan het, ik ben nog klein. Of ik zoek soms wat hulp, die kijkt mee met mij. Echt.
Komt het echt al goed?
Ja, ik denk van wel.
Mooi. Nou, als je twijfelt over beginnen met ondernemen, dat hoeft dus niet meer. Gewoon beginnen en zorg dat je goed voorbereid bent. Linda en René, dank voor jullie komst.
Ja, bedankt dat we hier mochten zijn. Heel erg bedankt.
Ja. Graag gedaan. Tot zover deze aflevering van Groeivoer. Wil je meer weten over Linda? Zoek haar dan even op LinkedIn. Linda Jager. Studio Linda is ook nog te vinden, maar straks natuurlijk ook onder de nieuwe naam. Wil je meer weten over inkomstenbelasting of andere belastingzaken? Schrijf je dan even in voor een van de webinars van de Belastingdienst. Daar kun je alle informatie ophalen. Je kunt vragen stellen. Je kunt ze vaak ook terugkijken. Dus mocht je niet opkomen dagen, dan kun je altijd nog de opname bekijken. Ja, dat vind je gewoon via Google, Belastingdienst, webinar. Dan kom je er wel. Je kan ook naar belastingdienst.nl/ondernemers gaan. Tot slot, vond je deze aflevering waardevol? Wil je die doorsturen naar een ondernemer in je netwerk? Doe dat vooral. Vergeet ook niet om Groeivoer te volgen op Spotify en op YouTube, waar je de aflevering kunt kijken. Dank voor je aandacht en graag tot de volgende keer. Lieve luisteraar of kijker van Groeivoer, dankjewel dat je deze aflevering helemaal tot het einde beluisterd hebt en misschien zelfs wel bekeken op het Groeivoer YouTube kanaal. Ik wil je een paar dingen vragen als je deze aflevering tof vond en ik ga je ook iets geven. Maar ik begin met het vragen van een review. Vond jij deze aflevering waardevol? Wil je dan een korte review achterlaten op Spotify? Wat ik ook heel tof zou vinden is als je deze aflevering wilt delen op jouw social media, bijvoorbeeld op je LinkedIn. Ik ben ook altijd op zoek naar feedback om de podcast beter te maken. Stuur dat naar mij toe. En je mag ook altijd gasten aandragen als jij denkt dat je een inspirerende ondernemer kent. Ik wil je ook iets geven, namelijk mijn netwerk. Dus ik wil je van harte uitnodigen. Verbind met mij op LinkedIn als we nog niet verbonden zijn. En ik denk graag met je mee hoe ik je verder kan helpen met alle mensen die je ken. En tot slot, ik kan je ook altijd helpen met je eigen podcastkanaal. Dus mocht je zelf een podcast willen gaan maken, dan geef ik je gratis podcastadvies. Graag tot snel.